We gaan het hebben over de vierde en de vijfde bazuin. En ik lees met jullie het gedeelte daarover. Te beginnen bij Openbaring 8, vers 12. Want daar waren we gebleven de vorige keer. Openbaring 8, vers 12. En de vierde engel blies de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had, en de nacht op dezelfde manier. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide, wee, 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 hun die op aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Dat is niet moeilijk, hè? En we zeggen, er komen er nou nog drie. Nou, hou me vast. Goed. En de vijfde engel blies de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steek rook op uit de put. Dus daar zal wel vuur zijn, ja. Als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door die rook van die put. En uit de rook kwamen dan weer sprinkhanen op aarde tevoorschijn. Die kunnen beter in rook opgaan. Ik herhaal even vers 3. Dat we het allemaal even goed hebben. En uit de rook kwamen sprinkhanen op aarde tevoorschijn. En ik zei, die kunnen beter weer in rook opgaan. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang, en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. En zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren aangezichten van mensen. Als aangezichten van mensen, sorry. En ze hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens wanneer vele paarden ten strijde draven. Alleen maar om even aan te geven wat voor bende hier tevoorschijn komt. En zij hadden staart, het gaat nog door, als schorpioenen en angels en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Dat betekent de beperkte tijd. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heet hij Apollyon. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie nog 2 weeën komen hierna. Dat is het voor vanavond. En zet je er nou even overheen als je denkt, ja, wat komt er nou allemaal voor akeligs op me af? Ja? Dat lijkt me wel zo prettig. Want anders heb je het volgende 3 kwartier niks aan. Dus daar even doorheen. Want dat is ook rook namelijk. Goed. Ik loop het gewoon door zoals we het gelezen hebben. Maar voor de duidelijkheid en degene die graag details willen gaan doen of vragen. Ik geef de grote lijn aan. Dus ik ga niet meer nog eens uitleggen de schorpioen. En ik ga niet meer nog eens uitleggen die paarden. En die kop met kransen van goud en alle gedoe. Dat leg ik niet uit. Ik geef gewoon de grote lijn aan van wat er gebeurt. Want dat vind ik belangrijker. Openbaring gaat om de grote lijn wat er gebeurt. En het is prettig als je thuis zegt, nou, ik heb die grote lijn te pakken helemaal, om daarbinnen dan het detailwerk te zien oplichten. Zo doen we Openbaring. Daar gaan we. De 2 kampen, de 2 legerkampen, zijn en worden verder geïnstalleerd. Daar hebben we de zonen Gods, want je wil weten welke kampen. Die komen vanuit de gemeente openbaar, in geboortegolven. En aan de andere kant, de antichrist. Die haalt het leger bij elkaar en probeert een tegengemeente, een antichristelijke gemeente, zich te verwerven. De confrontatie begint. En de gemeente richt zich daarbij op een volledige doorwerking. Alle mensen in haar komen tot volheid. Moet je even voorstellen. Kan je ook wel iets bij voorstellen misschien al. Alle mensen in haar komen tot volheid. Mensen die nog in een Babylonische verwarring leven, worden eruit gehaald als ze willen. En wat doet de antichrist? Die doet hetzelfde. Die recruteert ook als engel des lichts voor de duidelijkheid, maar dan voor zijn doel. In deze confrontatie, waarin mensen dus of voor het een of voor het ander dienen te kiezen, in deze confrontatie gaat de gemeente van Jezus Christus voorop, voor de duidelijkheid. Dat hebben we altijd gezegd, hè? Bij alles. Eerst komt daar die gemeente van Jezus Christus en dan heb je daar weer de reactie. Actie en reactie. En de gemeente uit zich op een wijze zoals Jezus zich altijd heeft geuit. Zonder geschreeuw of ophef, in alle eenvoud. Niet zichzelf verdedigend, ook niet zichzelf aanprijzend en reclame makend voor zichzelf. Nee, levende getuigen. Het wordt gezien in hun leven. En de antichrist probeert te verduisteren wat daar vanuit de gemeente van Jezus Christus tevoorschijn komt. Eigenlijk doet hij in het klein, diezelfde geest die al werkzaam is, nu gewoon precies hetzelfde. Hij probeert het te verduisteren. Hij probeert het te verdonkeren manen. Als het woord, als het leven goed is. En hij zal altijd iets alternatiefs en iets anders er tegen hebben. Dus ik geef aan dat dit geen nieuwe ontwikkeling is, alleen het komt tot een hoogtepunt. Hij probeert dus te verduisteren wat vanuit de gemeente van Jezus Christus tevoorschijn komt. Met veel geschreeuw, met veel ophef, met heel veel aanprijzing. Haast zou ik zeggen met grote foto's. En met bedriegelijke wonderen en tekenen. Met een hier is de Christus en een daar is de Christus. Hij zal tegen ons ingaan, zoals hij nu al volledig tegen ons is. En wat een heerlijke zaak als je dan ondertussen dat vasthoudt, hij die gemeente bezig ziet, tot volheid ziet komen. Prachtig is dat. En dat je in de gaten hebt, hé, de antichrist, die kan de gemeente niet raken. Dat staat hier ook bij de vierde bazuin. Hij kan God toch niet raken, de zon. Hij kan Jezus, zijn woord, de gemeente toch niet raken, de maan. En hij kan de sterren in de gemeente niet raken. Want de zon, de maan en de sterren worden niet zelf getroffen. Ik denk, oh, daar gaat een stuk vanaf. Nee, dat hebben we al eens eerder gezien. Toen we bezig waren bij de zon die verduisterd werd, weet je wel? En datzelfde zie je hier weer heel duidelijk naar voren komen. Niks anders qua principe vanuit het Rijk der Duisternis. Er wordt dus niet verduisterd, er wordt dus iets verduisterd, er wordt iets tussengeschoven. En misschien ga je nog steeds denken aan die zon en er wordt iets tussengeschoven en dan zie je het niet meer. Maar ik zal het nog eens duidelijker zeggen. Er wordt iets weggepraat. Ja? Een principe dat nu al aanwezig is in de kiem, waar mensen wegpraten. Zonen Gods. Ah joh, waar hebben je het over?
daar heb ik een kiem. En daar ga ik niet in mee.
En goed voor jezelf om daar ook niet in mee te gaan. Maar heel bewust en gericht bezig te zijn met Gods woord, met zijn leven en met het zoonschap. De antichrist wekt aandacht voor andere dingen. Zo is dus deze confrontatie. Zo is deze, ja als je het wil zeggen, deze strijd in die fase van de vierde bazuin. Wie zich onderwerpt aan Jezus Christus, zoals altijd, zal geen enkele schade ondervinden van deze, wat de Bijbel noemt, grote verdrukking. In je werk zul je bemerken, dan, misschien zeg ik heb het nu al, dat je tegengesproken wordt. Het is een tijd ook van verguizing, een tijd van miskenning. De vijand gaat de keer op een manier zoals niet eerder is gebeurd. En dan kan je heel bang voor laten maken, dan kan je heel doorin laten pakken, doe dat niet. Want wij beleven binnen de gemeente ondertussen heerlijke tijden. De eerstelingen, begonnen bij de eerste bazuin, blijven niet alleen. Want de vrouw blijft baren. Er komen steeds meer mensen tot volheid. Steeds meer mensen worden ook ingevoegd. Uit Babel weggetrokken en in de gemeente geplaatst. Heerlijk is dat. En de regenstromen, ze gaan onverminderd verder. In vroege en late regen en de regens ertussenin. Door Gods woord wat verkondigd wordt en uitgewerkt wordt in levens van mensen. Prachtig, daar kan niemand iets op tegen hebben. Ja, er is er één die er op tegen is. En die dan inderdaad nog meer en nog meer. Maar de gemeente gaat verder. Steeds meer mensen bereiken de volheid. En in de gemeente van Jezus Christus houdt men terdege rekening met wat de vijand doet. En vaart men de koers die men altijd heeft gevaren. Allerlei alternatieven, gespreksgroepen, u zult het nu eens een keer gaan doen. Stel je voor dat je er tegenwoordig last van zou hebben. Nou, daar hebben ze er in ieder geval geen last van. Om eens te vertellen en te praten met elkaar, hoe zou het nou verder moeten? Daartoe is openbaring gegeven. Prachtig is dat. En ondertussen, maar dat zal je duidelijk zijn bij die vierde bazuin, nog weer een keer even die andere kant in de confrontatie. Ondertussen haalt de vijand alles uit de kast. Bij de vierde, bij de vijfde en bij de zesde bazuin. Dat lezen we in Openbaring 8, vers 13b. Wee, wee, wee. Een drievoudig wee. En daarna volgen er ook drie weeën. Wee, 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 hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Ik hoop dat het je inmiddels bekend voorkomt. Dat je zegt, hé, dat heb ik eerder gehoord. Want ik studeer daar een beetje in. In Openbaring 12, vers 12... Het tweede gedeelte, Openbaring 12, vers 12, het tweede gedeelte, nou het eerste mag er ook zijn, daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid en één ding weet hij zeker, dat hij nog weinig tijd heeft. Zie je dat? Ja, daar zit ook weer een geheim in. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Dus de vijand haalt alles uit de kast. En dat gaat door bij de vijfde. Daar heb je er net al een open blikje van gehad toen we dat lazen. En dat vervindt zijn vervolg bij de val van Babel in de zesde bazuin. Dat is even om de lijn weer wat neer te zetten. Als je dan kijkt naar Openbaring 9 vers 1, want ik zou het via de tekst behandelen en de lijn daarvan aangeven, dan zie je daar, ik zag een ster uit de hemel op aarde gevallen. Hé, wat is dat voor ster? Vraag. Antichrist. Waar hebben we die ster eerder gezien? In het kader. Zevende zegel. Ja? Ik wil nou even die ster zien die uit de hemel valt. Ja? Nu niet zomaar, maar waar het staat, de tekst. 8 vers 10. Kijk daar eens. Dat was vorige keer, weet je nog? Een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel. Daar heb je die zoon Gods die zijn hoge positie verlaat omdat hij ingaat op de verleiding vanuit het rijk der duisternis. Zie, je kan jou alles geven. Dat hebben we toen besproken uitgebreid. Dus dat doe ik nu niet meer natuurlijk. Daar gaat het om. Die zie je hier, die ster. Het is de mens der wetteloosheid, de antichrist. De aanvoerder van het rijk der duisternis op dat moment. En waarom is die de aanvoerder? Op dat moment? Waarom is dat de duivel niet meer? Precies. Alle macht is hem aangeboden in Belial en Apollyon. Tezamen tot één geest, samengesmolten, namelijk de antichristelijke geest. Die in hem vaart en helemaal hem vervult. Even een heel lelijk gebeuren. Als je niet tegen kan, denk je maar even aan de tegenkanting. Het positieve in dit opzicht. Het gebeurt. En wat heeft hij? De sleutel van de put van de afgrond. Ja? Haar werd de sleutel, dat is dus die ster, want die is vrouwelijk. Ja? Haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Hoe stel je dat voor? Reis zo van hier heb je een sleutel. Hoe zat dat? Precies. Ja, precies. Het is gewoon een voortzetting van die gedachte. En dat lees je hier. Die zegt, nou, haar werd inderdaad die sleutel gegeven. Door dat ook Apollyon daarin zit. En hij heeft dus kennis, macht en gezag om de afgrond te openen. En dat doet hij. Nou, er komt aardig wat narigheid uit. Dat hadden we er nou net in zitten. Ook vervelend, hè? Nou, tijden zo zijn we zo mee bezig geweest. Met de Heer voorop. Dan komt het hele zootje weer tevoorschijn. Nou, ik behandel het. Eind vers 2 zie je. De zon en het zwerk werden verduisterd. Dat is dus een vervolg, hoor je het? Wat we daarnet aan het begin hadden. Dat daar de zon ook voor 1/3, de maan enzovoort, verduisterd werden. Ja? Hier zie je datzelfde proces weer. Wat al begint bij de vierde bazuin. Zon, maan en sterren die verduisterd worden. Dus, de acties van de antichrist gaan tijdens het vijfde bazuin gewoon door in een verhoogde mate. Met dit doel om de gemeente af te schermen en uit te schakelen. En de mensen die nog moeten kiezen, te zorgen dat die het werk van de gemeente niet kunnen zien. En dan kijken we, wat komt er dan uit die put? Misschien wil je de beschrijvingen gaan geven, maar ik geef je gewoon de lijn. Machten, demonen, die in de afgrond terechtgekomen zijn en daar geketend waren. De antichrist, dat is een mens, die maakt alles los wat in de afgrond terecht is gekomen. Hij haalt alle machten de duisternis los en wat doet hij? Hij gebiedt ze hun plaats in het leger van Satan opnieuw in te nemen. Dus hij krijgt het leger weer op volle oorlogsterkte. Nou, dan heeft het voor de gemeente van Jezus Christus geen zin meer om een macht der duisternis in de afgrond te werpen. Waarom niet? Wordt er met dezelfde gang weer uitgehaald. Als je hem in de afgrond werpt, zegt de antichrist, kom jij er maar weer uit. Maar Jezus heeft ons een machtswoord gegeven. Hij zegt, ik heb jou macht gegeven om op slangen en op schorpioenen te treden. Tegen de gehele legermacht van de vijand. En dat geldt, ook al komt die hele legermacht weer op volle sterkte. Je hebt macht gekregen op slangen, dat zijn demonen, en op schorpioenen, dat zijn demonen die in de afgrond gezeten hebben, je voeten zetten. En wat staat er dan achter? Niets zal jou enig kwaad doen. Zo, die zit. Ja toch? Niets zal jou enig kwaad doen. En kom niet met commentaar nu. Als de Heer je deze belofte geeft. Ja? Nou, de gemeente van Jezus Christus verstaat dat. Die leeft daaruit. En zal alles wat daaruit opkomt. Uit die put. Vanuit die rook. En in die rook. Buiten kunnen houden. Dus uit eigen hemel kunnen sluiten. Die zitten er niet mee van, oh wat gaat er nou toch gebeuren, want dat weten ze allang. Ze kennen openbaring. Ze verstaan de geestelijke wereld. Ze hebben macht en autoriteit als zonen. Dus wij kunnen macht dan niet meer in de afgrond werpen. We kunnen hem uit eigen hemel houden, dat zeker. En we kunnen gelukkig wel alle mensen losmaken die los willen komen van macht en duisternis. Want dat blijft staan. Ja toch? Nu worden ze losgemaakt en naar de afgrond verwezen. Gevangen gezet. Maar dat losmaken en bevrijden, dat houdt dan niet op. Nog meer gezag en nog meer autoriteit. Omdat er steeds meer zonen komen. En ze maken mensen los van de macht en duisternis. En de mens is dan vrij en kan vervuld worden met Gods geest. Zie je dat gebeuren in die gemeente dan? Kan tot volheid uitgroeien en in zijn eigen hemel alles buiten de deur houden. Tjonge, je zou haast zeggen geen vuiltje aan de lucht. Maar er is nog vuil genoeg aan de lucht als je al die rook ziet en wat erin zit. Ja? Maar onze positie daarbinnen en daarin blijft dezelfde. We worden toegerust door Jezus Christus. Alleen maar toegerust om helderder te schijnen in deze duisternis. Want het is een tijd van intense duisternis. Althans wat je ziet wat hierop komt. Die verdrukking is bedoeld om een keuze te forceren bij mensen. Om een plaag te bewerken. Zodat zij of het een, maar het liefst natuurlijk wat die antichrist wil kiezen. Gericht op mensen, en ik heb het nog steeds over die rook, over die paarden, over die sprinkhanen, over die schorpioentoestanden. Gericht op mensen die, ik zal het eens zo zeggen, weet hebben van Jezus Christus. Misschien ook wel weet hebben van bekering. Maar die zijn blijven hangen. Ah, ik ben bekeerd. En verder hebben ze zich nergens meer in verdiept. Zeg het gewoon maar zwart-wit. Ja? Daar liggen de zwakke plekken. En daar is het op gericht, want dat, hoe heet dat, die stad? Dat is ook een stad in de hemel. Die mensen zeggen ook, we hebben een stad in de hemel. Dat is Babel, ja. Dat is Babel. En gelukkig is die gemeente ook met Babel bezig om ze uit het vuur te halen. Want dat vuur, dat is ondertussen redelijk begonnen daar. Dus, de zonen Gods in de gemeente laten opnieuw een helder, krachtig en duidelijk geluid horen. Een heilbrengende boodschap. En alles wat er vanuit de duisternis hier tevoorschijn komt, blijft voor de gemeente secundair. Dat wil zeggen, dat komt voor de gemeente op de tweede plaats. Ja? Op de eerste plaats komt die volheid. Komt alles waar ze in leven. En van daaruit wederstaan ze en dulden ze geen enkele inmenging en maken ze mensen los en halen ze mensen weg uit Babel. Nou wordt hun gezegd in vers 4, hun werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom. Dan wil ik wel eens weten wie dat zegt. Daar heb ik over nagedacht. Ik denk, wie zal dat nou zeggen? Waar komen die woorden nou vandaan? Waar komt die invloed nou vandaan? En denk nou door, als je al die volheid hoort en ziet. En een beetje van meesmaak. Je zegt, oh, dat is mooi. Dan komt dat uit de gemeente. Ja? Uit de mond van de zonen Gods. Brengt geen schade toe aan de bomen. En nou bedoel ik het niet zo dat daar die gemeente, stel de zonen Gods staan er en die staan er met z'n tienen, brengt geen schade toe aan de bomen. Zo is dat niet hoor. He? Dan denk je zo meteen, oh dan gaan we zeggen, breng geen schade toe en dat werkt dan ook wel weer. Nee, alleen vanuit het leven werkt het. En daarom wil ik het duidelijk zeggen, hoe dat werkt, dat machtswoord. Het is de boodschap van de gemeente die zo doorwerkt dat de werkingen van de antichristelijke gemeente geen enkel effect hebben op hen die hiermee werken en hierin leven. Dat is mooi, en ze worden ook nog genoemd bomen, gewas en gras. Ja? Mooi is dat. Bomen, je kan dat wel meevolgen denk ik, beeld gewoon van zonen Gods. Daar kunnen ze geen schade aan toebrengen. Ze zullen geen schade toebrengen aan enig gewas. Nou, wat is nou gewas als je aan de gemeente denkt? Wat leeft? Dus mensen die zich in de gemeente, die leven en die zich ontwikkelen tot zonen Gods. Nog aan het gras. Nou, dat is dan nog een andere categorie. Wat van de aarde, ja? Groene gras. Nou snap je het, ja. Nog aan het gras, dus nog aan de kinderen. Zal hij zo uitleggen? Nog aan de kinderen. Ik heb als iemand horen zeggen, onze kring, die zegt, nou, er staat in de Bijbel, hè, er zal geen schade toegebracht worden aan onze kinderen. En dan zeg ik, nou, dat ben ik niet zo met je eens. Als je hem hier plaatst, in deze tijd, dan zeg ik geen enkele schade meer. En natuurlijk probeer je te heiligen. En natuurlijk bid je. En natuurlijk sta je op de bres. Maar er wordt ook nog schade toegebracht in deze tijd. Als je om je heen kijkt en heel reëel bent en de ogen niet sluit. Nou, in de gemeente wordt de boodschap gebracht van heil, verlossing, genezing. Een boodschap van groei naar volwassenheid. Een boodschap die stromen van levend water met zich meebrengt, te midden van dorheid. En die gemeente treedt heel duidelijk op. Ze waarschuwt voor het onheil, voor de duisternis, voor de antichrist. En ze doet dat in alle zuiverheid en alle eenvoud, zonder ophef of theologische discussies. Ze roept op, trek nu weg uit Babel, uit Babylon. En de zonen Gods, daarmee gebeurt wat in 1 Korinthe staat, die laten zich dagelijks dopen voor de doden. Die halen die doden die daar in die stad zitten, en ik heb het over christenen voor de duidelijkheid, die halen ze eruit. Die gaan voor hen door het vuur, de vuurdoop. Ja? Ze trekken mensen uit het vuur. Ja, ik kan nooit zien dat mensen zeggen, nee, laat me maar zitten. Ze trekken ze eruit. En ze merken zelf hierbij een beschutting. Het leven van God manifesteert zich in hen. Veel krachtiger dan alles wat zich tegen hen richt. Dus als je die hele bende nog een keer tot je door laat dringen, die we gelezen hebben. Wat er in de gemeente gebeurt en wat zich daar manifesteert, dat is veel krachtiger dan wat zich tegen hen keert. Er wordt geen schade toegebracht aan bomen. Ik heb het al gezegd. Er wordt ook geen schade toegebracht aan alle die naar hun woorden luisteren. En met die woorden werken. Ik denk eigenlijk is het nu precies hetzelfde. Want als ik met de woorden van zondag en van door de week, als ik daarmee werk
En daar alsmaar op doorbouw en doorbouw daarmee bezig ben. Ik heb het niet over academische studies. Nou, jongen. Dan krijg je hoe langer hoe meer van het heilal te pakken. In je vingertoppen, in je leven. En dat mag nog meer. En dan mag je elkaar nog meer toe aanmoedigen. Heerlijk is dat. Er wordt ook geen schade toegebracht aan de kinderen. Weet je waarom niet? Omdat de zonen Gods geopenbaard zijn. En wat kunnen die zonen? Hoe heiligen? Volkomen volmaakt heiligen. Dus ze zeggen het groene gras, daar zal geen schade aan toegebracht worden. Zo, op die manier. Imperatief. Heerlijk is dat. Om duidelijk te zien, daar gaat het heen. Jonge kinderen, het groene gras kan juist helemaal meekomen in de ontwikkeling van de gemeente. 12-jarigen hebben het evangelie net als Jezus op een rijtje. En kunnen er in haar eigen leven volledig mee werken. Prachtig is dat toch? En als je nou nog eens over kinderwerk of jeugdwerk nadenkt. En je zou maar de verleiding hebben om te zeggen, ja met 12-jarigen dat is toch weer anders. Hè? Dat is een andere categorie leeftijd, je ziet het wel. Dan zou ik één keer willen vragen vanavond. Om met de Heer dan eens door te praten wat je dan ziet. En of dat het oorspronkelijke is. Of we daarmee moeten blijven heulen tot in de eindtijd. Of dat we ons juist daar tegenkeren. Tegen die machten die kinderen te grazen nemen. Prachtig is dat. Dan zou je ook de kinderen minder te grazen nemen. Maar wel die machten. Dat is kinderwerk. Even voor de duidelijkheid. Dat is jeugdwerk. Moeilijke jeugd, weerspannige toestanden, aparte categorieën die je apart aan moet pakken. Wat is dat allemaal precies? Ja? Heerlijk. Die gemeente in die eindtijd, die heeft die visie gehouden. En die heeft niet een omslag gemaakt dat ze zeiden, ineens zeiden van, nou gaan we het geestelijk aanpakken. Want we zijn nou zo ver gekomen dat het kan. Nee, ze hebben het altijd geestelijk aangepakt. Nou, daar kan ik nog wat van leren hoor. En ik denk, wij met elkaar ook nog wel. Maar dat willen we dan ook. En ondertussen zie je dat, ja, als dat zo bezig is en die 12-jarigen ook zo bezig zijn, tjonge, dan breidt die gemeente zich uit. Dan komen er steeds meer mensen tot volwassenheid. Dan gaat het toe naar de totale verheerlijking van de gemeente bij de zevende bezuin, want het zit er aan te komen. De wederkomst van Jezus met de zijnen. Goed, je ziet het, hè, binnen de gemeente. Het volle licht, hou dat vast, hè. En buiten de gemeente steeds donkerder, steeds moeilijker. Die zonen van het verderf, van die antichristelijke gemeente, zitten niet stil. Ze richten zich op allen die het nog niet zo duidelijk zien. Die kunnen ze nog wel overvallen. Wie het duidelijk ziet, die overval je toch niet? Ook niet in deze tijd. Denk ik dat ze mij overvallen als ik dingen duidelijk zie? Ze overvallen me alleen als ik dingen niet duidelijk zie. Dus ze richten zich op hen die het nog niet zo duidelijk zien. Zij die het zegel van de levende God nog niet op hun voorhoofd hebben. Dit is al een heel eind in de eindtijd. Die niet mee kunnen komen in de vernieuwing. Die pijnigen zij. En wat zeggen ze? Maar weet je hoe die pijniging komt? Weet je waarom het zo moeilijk hebt? Dat komt door de gemeente waar je in zit, van Jezus Christus. Misschien zeggen ze het er niet achter. Denk het haast niet. Ja? Denk, hey, dat is een bekende, volgens mij werkt dat nu al wel eens. In levens van mensen. Ze laten je nou vallen in de gemeente, joh. Kom maar bij mij, vervolgt de antichrist dan. Want dan zal die pijniging ophouden. Snap je dat? Dat die pijniging dan op kan houden? Ja, toch, want hij stuurt die pijniging. Dat vind ik, denk ik, nou, dat is, dat heb je toch door. Dat de boze je bestookt, nu ook. En dat hij die pijniging op kan laten houden. Ook nu. Ja, maar daar trap ik niet in. Kom nou, je gaat door. En je hebt in de gaten wat erachter zit. En heb je dat ook in die eindtijd in de gaten. Hij kan die pijn sturen en hij kan hem laten ophouden. En door die pijn probeert die mensen tot een keuze te dwingen. Zal ik je het eens gewoon heel natuurlijk zichtbaar... Oh nee, het is niet natuurlijk zichtbaar, het is gewoon geestelijk. Gewoon even neerzetten. Ja, als het nou zo moeilijk wordt in het volle evangelie... Ja, nou dan... Nou, dan heb je hem. Ja, dat is een goeie. Betrap je er maar op als het een keer 1% aan gedachten in je leven nog opkomt. Dan denk je, hé, daar komt die pijniging. Hé, nou ga ik het moeilijk krijgen. Nou, dan wordt die moeilijkheid wat minder. Dan laat je het niet hoog oplopen. Prachtig, hè? Wat ik net even aangaf, dat van die pijniging, ik heb maar even kort gezegd, dat is een persoonlijke ervaring dan van mensen die in een Babylonische situatie leven. Mensen die nu in verwarring leven, niet het helder hebben, kunnen ook al behoorlijk gepijnigd worden. En in vers 6 staat dan dat hele aparte, wat ik altijd heel bijzonder heb gevonden. Zij zullen de dood niet vinden en de dood vlucht van hen weg. Vreemd, hè? Ja. Je kan niet wegvluchten uit de realiteit op dat moment door de dood te zoeken. Zo'n doodsgedachte, om er dus een eind aan te maken, is altijd een influistering van een demon. Dat is geen menselijke gedachte. Ja? Die wil op zo'n moment een mens in zijn opperste nood afmaken, liquideren. Maar nu is de antichrist aan het roer. Die zegt, ik kan niemand missen. Kom nou, erbij. Snap je? Waarom dat die dood van hen wegvlucht? Dat ze de dood niet kunnen vinden. Kiezen voor mij. En hij gaat door met die pijniging. En die andere kant ken je ook, hè? Dat hij de gemeente bezig is om uit het vuur te halen. En als daar waarachtigheid en oprechtheid is, zullen ze eruit komen. Ook dan nog. De mensen moeten dus kiezen. Of luisteren naar de gemeente. Bevrijd worden. Genezen worden. Gedoopt worden in de Heilige Geest. Dus ook verzegeld worden. En geen schade meer lijden. Nou, dat is heerlijk, want dan geldt vers 4 de belofte. Geen schade toebrengen aan enig gewas. Of kiezen, beetje triest, maar het hoort er ook bij. Of ingaan op de woorden van de antigemeente. Het merkteken op het hoofd ontvangen en ingelijfd worden bij de antichristelijke gemeente. En onder de geest van de verderver komen. Nou, veel mensen die nu verblijven in kerken en kringen, op evangelisch erf, op charismatisch erf, ik noem maar even wat brede straten van Babel, zijn oprecht. Ik geloof, in die tijd zal alle oprechte het licht opgaan. Kan ook al eerder, voor de duidelijkheid, dat je me niet verkeerd begrijpt. Maar zeker die in die tijd daar nog zullen zitten in dat Babel, en ze zijn oprecht, dan zal dan alsnog het licht opgaan. En wat zullen ze zeggen? Wat ze nu soms al zeggen als je ze ontmoet, dit heb ik altijd gezocht. En ze sluiten zich nu al bij je aan. Nou, dan zeker. Nu zie ik werkzaam worden wat ik in de Bijbel over Jezus heb gelezen. Wat ik eigenlijk altijd naar gehunkerd heb. Nou, en dan begrijp je. Dan is het ook voor hen. Dan mogen ze, en dat vind ik die genade, in korte tijd inhalen wat ze misschien wel jaren hebben ontbeerd. In korte tijd, en waarom in korte tijd? Omdat die volheid van de gemeente alleen maar toeneemt bij het vierde, bij de vijfde bezuin, bij de zesde bezuin. En bij de zevende bezuin de verheerlijking. Zo bekijk je die bezuin nog eens op een andere manier. En dan zie je daar die tegenkanting en alles wat daarop komt. Ze mogen het inhalen. Kies men het niet. Laat men de gemeente van Jezus Christus praten. Dat geldt ook nu trouwens hoor. Ja, dan werkt het ook niet bij je. En dan werkt het straks, als ze dan het nog laten praten, dan komen ze straks automatisch bijna in handen van de zonen van het verderf. Maar het is een keus voor de duidelijkheid. Een keus van ieder mens persoonlijk. En het richt zich voornamelijk op hen die geestelijk nog in Babel zitten. Want zij die in de gemeente zijn, zij die volheid beleven met elkaar, ja, die kunnen het wel van zich afschermen. En die zijn bezig om die anderen uit het vuur te halen. Zo. De scheiding tussen deze twee wordt totaal. Zoals vers 12 aangeeft, in drie weeën. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie nog twee weeën komen hier. Nou, die moet je opzoeken een keer als je tijd hebt. Kijken, zullen die weeën nou zitten? Ja, ik bedoel in de Bijbel, hè? Dat is in Openbaring. Waar het op neerkomt bij die drie weeën, is dat Babel, die mooie christelijke town, ja, op aarde, die zal ophouden te bestaan. Want aan de ene kant zullen er mensen, denk ik, ook nog spontaan uit wegtrekken. Aan de andere kant zullen er mensen uitgehaald worden uit het vuur, gered uit het vuur. En aan de andere kant zullen mensen zeggen, die zeggen, nou ja, slechter kan ik niet, ja, ik weet het niet, ik kan me daar eigenlijk niks meer voorstellen. Wat die denken zeggen, vindt onbestaanbaar. Maar de Bijbel zegt, ja, zo zal het zijn. Nou, hou dan in alles van vanavond en ook in de toekomst van Openbaring die positieve lijn vast, waarin je de gemeente ziet opkomen, overwinnende en om te overwinnen. Haal dat positieve naar voren en eruit. En verheug je met mij op de heerlijke dingen die gaan komen. Terwijl je daar naar uitstrekt, is het goed, is het ook goed, om heel duidelijk te weten wat ons als zonen Gods te doen staat. En ik denk daartoe dient Openbaring in deze tijd. Dat ik een duidelijk beeld heb, dat ik een duidelijk zicht heb. Gewoon op de lijnen die zich ontwikkelen in de geestelijke wereld. Zodat ik weet dat die lijnen nu al bezig zijn. En ik nu al helemaal met alles wat in me is voor de Heer kan kiezen. Voor zijn woord, voor zijn geest, voor zijn gedachten. Voor het op weg gaan naar die volheid. Los van alle zwaarigheid. Prachtig is dat. Dan zal ik het morgen ook doen. Dan zal ik het overmorgen ook doen. Dan zal ik het volgend jaar doen. Dan zal ik het hier bij deze bezuinen nog veel intenser en nog meer doen. In ganse volheid. Nou, ik denk dat is een heerlijke zaak. Je kan nou toch niet weggaan met wat voor bende is dat bij die bezuinen. Je hebt nou toch duidelijk hopelijk voorop. En anders zeg ik het nog een keer. Al dat mooie, al dat goede. Wat zich ontwikkelt. De reactie daarop. Maar ook het blijven staan van die zonen. En niet voor zichzelf. Hier zijn we, wij zijn. Maar ook gericht op de ander om ze uit het vuur te halen. Nou, daar zie je volop hoe liefde en ontferming juist ook dan werkt. Dat is het voor vanavond. We willen bidden met elkaar. Jezus, prijs u weer. Heer, bedankt voor vanavond. Ik bid één ding, het gaat niet om woorden. Het gaat ook niet om gedachten alleen. Ik bid dat u het zo uitwerkt met uw geest in onze levens, waar wij er zo voor openstaan, dat het vandaag en morgen alweer ons leven verandert, stabieler maakt, duidelijker en helderder. Zodat we pijnigingen nu al onderkennen en nu al steeds meer van de duisternis ontmaskeren, zodat we die volheid al een heel stukje van kunnen gaan beleven. Met het perspectief van waar het naartoe gaat, nog mooier, alleen maar mooier. Prachtig is dat. Daar willen we mee. En dank u dat u daar ons in helpt. Dat u ons tegemoet komt. Dat ook waar het moeite geeft, u daar bent om in ieder opzicht er doorheen te helpen. Zodat we door het vuur heen gaan. Het lijden aandurven. Het kruis op ons durven nemen. In de volle overtuiging, er komt heerlijkheid Gods tevoorschijn. En we zegenen elkaar daar dan ook in Jezus' naam. Amen. We willen zingen met elkaar.